Goedemorgen. Ja, het was wel heel bijzonder om te merken dat onze broeder ook een beetje dacht in de richting waarin ik zelf ook iets dacht te mogen doorgeven vanmorgen. Over die kandelaar. En dat heeft te maken met het feit dat er een paar profeten zijn in het Oude Testament die daar ook over hebben gesproken. U weet dat Israël als volk het niet goed gedaan heeft. Nou, daar hebben we wel even aan herinnerd. Dat zij toen 70 jaar in ballingschap moesten gaan. Maar dat na die 70 jaar God de ruimte gaf door middel van koning Kores om weer terug te gaan naar Jeruzalem. Om de tempel weer op te bouwen en om de stad Jeruzalem weer te mogen opbouwen. Nou, er werd voor een groot deel gehoor aangegeven. En zo ging onder Jozua en Zerubabel, de hoge priester en de regeringsleider, gingen daar naar Jeruzalem een aantal tienduizenden Joden. En in het boek Ezra staat dan dat men daar weer begon inderdaad om de tempel te herbouwen. Maar op een gegeven moment waren daar tegenstanders gekomen. En die mensen die hebben ervoor gezorgd dat de koning vanuit Perzië daar een brief stuurde van stoppen met die bouw, het is gevaarlijk als Jeruzalem weer opgebouwd wordt. Die stad heeft geen goede naam. Kortom, ophouden ermee. Nou, als je denkt, als je dat zo in Ezra leest, dan is daar inderdaad niet makkelijk. Als van buitenaf daar wordt gezegd, stoppen met de bouw aan Gods huis. Maar dan zegt Ezra in hoofdstuk 5, toen kwamen daar twee profeten, Haggai en Zacharia, en die kwamen om het volk te bemoedigen om toch vooral door te gaan met bouwen aan de tempel van Gods huis. En toen begon men inderdaad weer op te bouwen. Haggai doet dat met hele simpele taal, een boekje wat we ook in de Bijbel hebben. En Zacharia en zijn profetie hebben we ook in de Bijbel, die doet dat met wat ingewikkeldere taal. Haggai pakt gewoon de koe bij de horen, zeg maar, en zegt van, jullie leggen meer de prioriteiten op je eigen huis, om dat goed te bouwen dan op het huis van God. En dat gaan we nu omdraaien. We gaan nu weer met het huis van God aan de gang. En Zacharia die komt en die laat wat visioenen zien. Die hij zelf gezien heeft en die vertelt hij dan aan de mensen die hij weer helpen wil om hen tot bouwen aan te sporen. En van die laatste profeet wou ik een klein stukje lezen. De profetie van Zacharia. Hij ziet een aantal visioenen. En in hoofdstuk 3 ziet hij in de hemel een gesprek plaatsvinden tussen de Heere en tussen Satan. Dat is een van die wonderlijke dingen dat je denkt, ja, daar gaat een tipje van de sluier op om te kijken wat er achter de coulissen allemaal gebeurt in de hemel. Zoals bij Job ook, zo'n boek waarin ons wordt verteld dat er een gesprek plaatsvindt tussen de duivel en de Heer. En dat gaat over Job. Maar hier gaat het over Jozua, de hoge priester, en die staat er met vuile kleren in Zacharia 3. En de Satan die wijst hem daarop en de Heer die zegt, Jij hebt geen kans, want ik zeg gewoon dat Jozua schone kleren aantrekt. Dat is de Jozua die dus mocht meegaan, die de aanvoerder werd in de groep die de tempel ging herbouwen. Nou, dat hij vuile kleren heeft, ja, dat is niet zo mooi natuurlijk. Maar de Heer die regelt dat. Het geeft een beetje een indruk van waar de duivel nog steeds mee bezig is. Namelijk de aanklager van de broeders, zoals hij in Openbaringen 12 genoemd wordt. Als hij dan uit de hemel wordt gegooid, dan is die taak van hem afgelopen. Dat is dan straks in de toekomst, maar nu is hij nog steeds de aanklager van de broeders en de zusters. Om de Heere op onze vuile kleren te wijzen. En de Heer die gaat daar op zijn manier mee om. Die lost dat op zijn manier op. En zo werd Jozua schone kleren aangetrokken. En zo worden wij ook weer schoon. Als wij beseffen dat wij dingen niet goed gedaan hebben. Ook als gelovigen. Kan gebeuren, vuile kleren. Dan ga je naar de Heer en het wordt weer geregeld. En Satan heeft verder geen kans. Dat is één ding. Maar dan lezen we hoofdstuk 4 het volgende. Ik wil dat hoofdstuk graag even met u lezen eerst. En dan merkt u dat wij heel dicht aankomen tegen dat punt uit Exodus 27. Zacharia 4. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. En hij zei tegen mij, wat ziet u? En daarop zei ik zie en zie een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten, met 2 olijfbomen ernaast. 1 aan de rechterkant van het olievaatje en 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heer, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? En ik zei, nee, mijn heer. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de hemelse legers. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep, genade. Genade, zei hem. Het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die 7 blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Die 7 zijn de ogen van de Heere die over de hele aarde trekken. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die 2 olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de 2e keer antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die 2 olijftakken die daar 2 gouden buizen olie uit zich laten weglopen? Toen sprak hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? En ik zei, nee, mijn heer. Daarop zei hij, dat zijn de 2 gezalfden die bij de Heere van heel de aarde staan. Af en toe een kuchje tussendoor. Het hoort een beetje bij de aard van beestje. Is helemaal niet erg. Wij kijken hier naar een fase uit Israël. Die ook hoort bij de tijd waarover Paulus schrijft in 1 Korinthe 10. Het is hun overkomen ons tot lering. Hij heeft het natuurlijk ook over de tijd in de woestijn. Er zijn een heleboel dingen gebeurd die ons wat te zeggen hebben. Maar ook daarna onder de koningen en ook onder de wegvoering in ballingschap. En ook over de terugkeer daaruit zijn er natuurlijk een heleboel dingen die hun zijn overkomen ons tot lering. Babel betekent verwarring. Dat was al zo toen die toren gebouwd werd. Je weet het in Genesis 10. Dat de mensen dachten, wij gaan een toren bouwen om bij God uit te komen. En dat God vanuit de hoogte neerkeek en zei, als zij zo doorgaan, dan zal niets hen onmogelijk zijn. En God voorkwam die torenbouw verder door daar een spraakverwarring te geven. En vanaf dat moment zijn de mensen verdeeld in volkeren en talen. Elke keer als we andere talen horen, dan denk je, oh ja, dat heeft te danken aan onze hoogmoed. Komt later wel weer goed, wordt allemaal ongedaan gemaakt, maar het is er nog steeds. En elke keer als je in de Bijbel Babel tegenkomt, ook tot het eind van het boek Openbaringen toe, hebben we te maken met spraakverwarring. Hebben we te maken met hoogmoed. Waarom moest Israël, beter gezegd, waarom moesten die twee stammen naar Babel? Omdat ook in Israël, en met name in de twee stammen, de hoogmoed had toegeslagen. Men was zelfs zo hoogmoedig dat men onder Jeremia en onder Ezechiël, toen het volk werd weggevoerd naar Babel, dacht van, nou, de tempel is van de Heere, daar gebeurt verder niks mee. Hij brengt ons even in het buitenland en daarna gaan we weer terug, want met die tempel gebeurt niks. Die tempel is van de Heere en die hebben wij gekregen. Wij zijn het volk van God, dus ons kan eigenlijk niks gebeuren. En dan moeten deze profeten vertellen, jullie zijn in Babel, omdat het onze eigen schuld is. Onze eigen hoogmoed. En die tempel gaat helemaal kapot. En dat is ook zo gebeurd. Maar dan komt daar die einde van die periode van 70 jaren. En dan lees je in Daniel, dat hij had zitten lezen in het boek Jeremia. Die 70 jaren zijn voorbij in Daniel 9. En dan zegt hij niet tegen de Heere God van, nou Heere, de 70 jaar zijn voorbij, dus wij willen weer terug. Nee, dan gaat hij belijden. Dan gaat hij zijn zonden belijden van hem en van zijn volk. Dat is een mooi begin. Het begin dat God zegt, en nu mag je weer terug. Wie wil, die gaat terug om te bouwen. Ik denk dat wij merken dat wij als gelovigen in de gemeente, de christenheid, vanaf Pinksterdag, zeg maar, tot vandaag aan de dag toe, een beetje door diezelfde fase zijn heen gegaan. Dat wij ook in de loop der eeuwen behoorlijk hoogmoedig zijn geworden op dat wat wij dan wel noemen gemeente zijn. En er waren gemeenten die allemaal dachten, wij zijn het. Wij zijn de ware kerk. En door de eeuwen heen heeft God altijd weer laten zien dat die hoogmoed door hem wordt gezien en aangepakt. En dat wij nu al zo'n beetje, al een hele tijd eigenlijk, terechtgekomen zijn in een soort Babylonische spraakverwarring. En dat wij als gelovigen onder elkaar merken dat we elkaars taal helemaal niet meer begrijpen. Dat we als kinderen van God een hele verschillende taal spreken. Dat de een een heel andere taal spreekt dan de ander. Je hebt het over de talen Kanaans. Maar ja, elke kerk heeft zo zijn taalgebruik. Elke richting heeft zo zijn eigen woordkeus. En eigen favoriete dingen. Kortom, je ziet weer die Babylonische spraakverwarring, dat ook gelovigen verdeeld zijn in volkeren, groepen, kerkjes, sekten. En dat wij elkaar niet meer begrijpen. Dat is buitengewoon triest. Maar het is niet einde oefening. Dit is een fase waar je doorheen moet. En dat besef dat dat komt omdat wij daar ons eigen aandeel aan hebben geleverd. Namelijk door onze eigen hoogmoed van, wij dachten het wel even te weten. Dat ons dat juist klein maakt en zegt, Heere, we hebben gezondigd. We zijn hoogmoedig geworden. We zijn niet daar gebleven waar u ons hebben wilde. Namelijk, zoals hij dat zelf voordeed, om elkaar de voeten te wassen, om een knecht te worden en elkaar te dienen, om op te bouwen. Ja, dat was de houding. Die had hij zijn discipelen voorgehouden. Nou, af en toe komen ze er wel eens tegen, die gelovigen die zo in elkaar zitten. Die het echt van de Heer hebben gehoord en het ook uit gaan voeren. Maar in het algemeen is het ver te zoeken. Het beeld van de Heer Jezus in het leven van ons allemaal persoonlijk. En dan kan er toch een moment komen dat je denkt, hey, het lijkt net of de Heer weer ons iets wil bijbrengen. Iets wil teruggeven van wat we kwijt zijn geraakt. Of we toch weer een mogelijkheid krijgen om elkaar op te bouwen. Om toch weer een beetje gemeente te zijn. Maar dan niet met onze eigen identiteit en onze eigen taal, maar dat we weer teruggaan naar dat wat we van de Heer hebben gekregen. Dat we gemeente zijn zoals Hij dat heeft bedoeld. Ja, en dan kan er tegenstand komen, dat vindt niet iedereen even leuk. En dan kun je soms ontmoedigd raken en denken, nou ja, laat maar zitten, het wordt toch niks. Ik trek me wel terug op mijn eigen vierkante meter, mijn eigen binnenkamer, en ik laat het boel de boel. En dan komen deze profeten voorbij. En dan blijkt dat als Haggai zijn woordje spreekt, dat hij zegt van nou, jullie vinden je eigen huizen wel erg belangrijk. Belangrijker dan het huis van God. Belangrijker om elkaar op te bouwen. Want dat doe je namelijk als je de tempel bouwt, het huis van God bouwt, dan bouw je elkaar op. En niet alleen dat gezelschap met wie je zondag samenkomt, maar al die kinderen van God die ook in je eigen omgeving wonen. En die je misschien moet leren ontdekken. Dat er veel meer gelovigen zijn dan de hen met wie je zondag samenkomt. En dat je dat opbouwen doet op de manier zoals Paulus dat heeft bedoeld in zijn brieven door te zeggen, en waar bouw je elkaar dan mee op? Namelijk om altijd weer bij de Heer uit te komen. En zo spreekt je elkaar aan over dingen waarvan je misschien denkt, nou dat is wel mooi. Ik heb dat en dat gelezen en wil ik het even delen met iemand van Gods kinderen. En dan kom je gelovige tegen en dan zeg je, hey, weet je wat ik gelezen heb? Ik heb nou toch iets moois ontdekt in de Bijbel. En dan begint er een gesprek en dan begin je elkaar op te bouwen. Nou, dat is het idee wat vandaag nog steeds mogelijk is. En dan komt Zacharia bijvoorbeeld langs met deze visioenen. En dan zegt hij in vers 1, de engel die kwam bij mij en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Het is zo heerlijk, zo rustig en zo comfortabel om naar een slaapzaal te kijken die je vroeger wel had in die grote ziekenhuizen. En als je dan als nachtverpleging door de ziekenzalen loopt en iedereen ligt heerlijk te slapen. En zo kijk je soms ook naar de christenen om je heen en misschien ook naar jezelf. We liggen heerlijk te slapen. Zoals die 10 meisjes op weg naar de bruiloft in slaap vielen. Want de komst van de bruidegom duurde wat langer dan ze hadden gedacht. Ja, er waren 5 dwazen bij. Die hadden geen olie bij zich. Maar er waren ook 5 wijzen bij. Die hadden wel olie bij zich. Maar als je alle 10 in slaap valt, dan zie je het verschil niet meer tussen die meisjes met de olie en de zonder die olie. En dan komt die roep in 1 keer. Zie de bruidegom, ga uit hem tegemoet. En je kunt naar de dingen van vandaag kijken in de wereld waarom je heen. Maar je kunt ook naar de christenheid kijken onder christenen. En je denkt, Heer, hoe lang blijft u nog weg? En je gaat weer uitkijken naar zijn komst. En misschien komt je roep wel eens een keertje langs voorbij in uw leven. Dat je denkt, Heer, ik heb het idee dat u gauw gaat komen. En dan word je wakker. En zo wordt je ook Zacharia wakker. En dat vertelt hij aan de mensen die hij tot bouwen wil aansporen. Wakker worden! Oog krijgen voor de taak waar de Heer je voor heeft gegeven. Waarom worden we hier op aarde nog zijn gelaten? Anders had hij wel wat mee, anders wel gelijk meegenomen of opgehaald na onze bekering. Nee, we hebben nog een taak. Niet inslapen, wakker worden. En dan ziet Zacharia daar een kandelaar. Heel van goud, nou, de beschrijving die we gelezen hebben, die doet wel heel veel denken aan die prachtige kandelaar die we in Exodus 27 zijn tegengekomen. Met zijn 7 armen, die staat daar inderdaad voor de voorhang, die staat in het heiligdom om het licht te verspreiden op de tafel, de toonbrood, op het reukofferaltaar. En dat moet altijd brandende blijven. Een prachtig beeld van de Heer Jezus. Hij werd gemaakt, die kandelaar, uit 1 klomp goud van een talent goud. Dat werd gedreven. Niet gespolten, gedreven. Dat betekent dat werd net zo op die klomp goud geklopt en getimmerd. Tot je daar een kandelaar uit kon timmeren met 7 armen. Met bloemen, met kloppen, versieringen. Nou, dan moet een kunstenaar geweest zijn die dat voor elkaar heeft gekregen. Heel uniek. Nou, die kandelaar ziet Zacharia voor zich. En hij ziet bovendien dat er aan weerskanten van die kandelaar olijfbomen staan. Maar dat er ook boven die kandelaar een olievaatje is. En in dat olievaatje, vanuit het olievaatje lopen er 7 buisjes naar die lampjes op de kandelaar toe. Die heeft dus 7 armen, er moeten 7 lampjes branden. Nou, daar wordt continu vanuit het oliereservoir daarboven met buisjes die olie naar die lampjes geleid. Zodat die lampjes blijven branden. Maar daar staat iets heel bijzonders bij. Het is telkens 7 toevoerbuisjes. Dus 7 bij 7. En dat betekent dat vanuit het oliereservoir 1 buisje zich vertakt over 7 buisjes naar de 7 lampen. Dat er daar eens een tweede buis komt die zich ook vertakt over 7 buisjes naar de 7 lampen. En zo komen er 7 buizen die zich elk vertakken over 7 lampjes. Er lopen dus 49 toevoerbuisjes uit de oliereservoir naar die 7 lampen. 7 keer 7. Met andere woorden, er is een volmaakte garantie dat elk lampje continu blijft branden. Als er ook maar 1 verstoppertje in 1 buisje komt, dan zijn er al 6 anderen die naar dat ene lampje gaan om daar olie in te laten komen. Geen enkel lampje blijft ooit verstopt. En hoe blijft dat oliereservoir dan vol? Nou, er staan aan weerskanten 2 olijfbomen die 2 buizen laten lopen in dat oliereservoir. Nou, die olijfbomen, die produceren die olie. Daar zijn de olijfbomen voor. En als die olie geproduceerd wordt, dan gaat het vanzelf in het oliereservoir en zo verdelen die zich over die 7 lampjes. Nou, u begrijpt het. Dit is zo'n fantastisch beeld. Zacharië wordt wakker. En hij ziet daar dat hele spul voor zich. Hij ziet hoe daar olie uit die bomen komt en zich naar een weg gaat banen naar die lampjes toe. Olie spreekt altijd van de Heilige Geest. Vandaar dat die prachtige uitdrukking in Exodus 27. Zuivere olie. En dat wat de Heilige Geest werkt, mankeert nooit wat. Het is een goddelijke bron die in het oliereservoir die olie laat lopen en in die lampjes terechtkomt, zodat het licht blijft branden. Onze broeder verwees al eventjes naar de uitspraak van de Heer Jezus, dat wij een lamp zijn die brandt. Dat we een stad zijn op een berg, een lamp kan niet verborgen blijven. En zo zijn er veel meer van die uitspraken in de Bijbel. Dat wij lichtdragers zijn. Dankzij de Heilige Geest die in ons woont. De Heilige Geest heeft heel veel taken. Die gaan we niet allemaal bij langs. Maar ik ben bang dat hij in onze levens maar 1 taak met name uitvoert. En dat is ons altijd weer laten zien waarin wij terug moeten keren naar de Heere God. Hij corrigeert ons. Hij voedt ons op. Dat is ook een taak. Maar het is niet zijn ultieme taak. Dat is een voorwaarde om aan die taak te beginnen. Want zijn eigen taak is, zoals de Heer dat zegt, ik zal u een andere trooster geven die mijn woorden altijd weer in herinnering gaan brengen. Andere woorden. Niet de woorden van de Heer Jezus in herinnering brengen. Altijd weer terugdenken aan de Heer Jezus. Die andere trooster die ons helpt om altijd weer bij de Heer uit te komen. Om ons daar vol van te maken, zodat dat licht wat in ons is, namelijk die olie van Hem, er ook uit gaat komen. Dan zeggen we misschien, ja, als je zo bij elkaar bent op zondag, dan lukt dat toch wel. Nou, die arm heeft, of die kandelaar heeft 7 armen. Mag ik dat dan gewoon toepassen op de hele week? 7 dagen in de week. U weet hoe daar de tijden in de Bijbel een bepaalde samenhang hebben met de planeten. De dag wordt bepaald door de rotering van de aarde, de maand heeft een bepaalde relatie met de maan, het jaar heeft een bepaalde relatie met de zon, maar de week heeft dat niet. De week heeft geen relatie met de rotering van de aarde of welke planeet dan ook. De week is afhankelijk van de schepping. God heeft de week gemaakt in die scheppingsweek en hij rustte op de 7e dag. Na 7 dagen was zijn werk compleet. En zo worden we elke week er weer aan herinnerd dat wij in een week tijd weer de Heere God de gelegenheid kunnen geven om in onze levens tot zijn doel te komen. En dat hij misschien, en dat wij hopen dat hij aan het eind van de dag kan zeggen in ons leven, en het was heel goed. Er kwam weer iets tot stand in mijn leven op die dag, en morgen, en de dag daarna, elke dag van de week. En zo rijgen de weken zich aan één, en zo komen we op de eerste dag van de week samen, om hem de groot te maken. Maar er komen nog 6 dagen achteraan, waarvan God zegt, en ik hoop dat ik daar ook tot mijn eer en doel ga komen. En er is geen enkel excuus dat dat niet gaat lukken, want er lopen 7 buisjes. En elk van die 7 wordt vertakt over 7 lampen. Als er een verstopping komt, ligt dat niet aan de Heilige Geest. Ligt dat niet aan de olie. Als er verstopping komt, dan ligt dat aan ons. Maar het wonderbaarlijke is altijd weer dat als wij ergens door een bepaalde verstopping een buisje stopzetten, dat er nog 6 overblijven die op die dag olie gaan geven. Wat kan een verstopping zijn in uw en mijn leven? Nou, wat we net al even noemden. Dat je denkt, ja, ik laat me even zitten. Zo teleurgesteld. In elkaar, in jezelf, in de wereld om je heen. Dat je denkt, waar is dit allemaal nog voor nodig? Wat heeft dit voor zin? Dan gaat het licht echt niet branden. Maar er zijn ook andere dingen, je ziekte, andere problemen, zorgen, allerlei kwellingen waar je doorheen moet. Of dat je ineens zo vol bent van jezelf dat je denkt, nou ik ben toch wel goed bezig hier. Zoals Petrus zegt op de berg, Heer, u mag wel blij zijn dat wij er zijn. Laten wij maar 3 tenten maken. Zo zijn wij misschien ook wel blij dat we tegen de Heer zeggen, nou Heer, u mag wel blij zijn met mij. En dan loop je jezelf flink in de weg. En ook zo'n verstopping, waardoor het werk van de Heilige Geest er niet uit kan komen. Tenminste, in het ene buisje niet, maar er zijn er nog 6 andere over. En dan merk je dat ook al loop je dan naast je schoenen, of je hemd zit helemaal in de put, of wat voor oorzaak dan ook, er is altijd iets wat jou raakt. Er is altijd iets waarvan de Heer zegt, en ik ga toch een beetje verder. En zo komt het woord van de Heer, als de Heer Zacharia vraagt, Heer, wat betekent het allemaal? Het antwoord is in vers 6, dit is het woord van de Heer tot Zerubabel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Was dat een mooie les. Want soms zitten we zo in elkaar dat we denken, dat hebben we toch wel goed gedaan. Of ik ben sterk, of die anderen zijn sterk. Je bent blij dat je hoort bij een gezelschap waar die en die en die aanwezig zijn. Want dan komen we er wel. Nee, niet door kracht. En dan helemaal niet door geweld. Waarvan je ook soms christenen hoort spreken dat je denkt, nou nee, dat is het ook niet. Je hoeft geen deuren in te trappen. Je hoeft niet elkaar weg te duwen. Nee, niet door geweld. Maar door mijn geest. Zegt de Heer, dat is die olie. De Heilige Geest is die olie. Die olie is daar een geweldig mooi voorbeeld van. En als die olie zo stroomt, dan komt die vraag, wie bent u, o grote berg, voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden? Nou, er waren wel wat bergen in de tijd dat Haggai en Zacharia moesten optreden, maar hij gaat het volk vertellen, er is geen enkele belemmering om door te gaan met bouwen. Als er een brief komt van welke instantie ook om niet te gaan bouwen, legt hij gewoon naast je neer. Zoals Petrus en de apostelen zeiden tegen de Sanhedrin, als jullie ons verbieden om te spreken in de naam van de Heer Jezus, dan leggen wij er gewoon naast ons neer. Dan kunnen jullie voor ons een berg opwerpen, maar die berg is er niet. Wij gaan gewoon door. Wij spreken altijd over de Heer Jezus. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep. Genade, genade, zei hem. De sluitsteen. Je weet, als je een gebouw bouwt, dan zet je soms in de gevel een steen. En er staat erop, het jaar gebouwd door die en die. Zo iedereen die bij het gebouw komt en naar binnen gaat, die sluitsteen ziet, dat is het afgesloten stukje, het laatste steentje wat gelegd wordt. En zo kun je, zoals in dit geval, deze sluitsteen zien als de gevelsteen. Dat staat er letterlijk. De steen die aan de top van dat huis wordt gebouwd. De hoogste steen die iedereen vanaf de verte ziet staan. Het sluitsteentje van het hele gebouw. Die valt op. En waarom valt die op? Er staan twee woorden op. Met zijn twee dezelfde woorden. Genade, genade. Dat is mooi. Als je naar het huis van God kijkt. Dat wordt gebouwd. En Zacharia zegt, het komt uit op het sluitsteen. En de allerlaatste steen die je in het gebouw plaatst, heeft twee woorden. Zodat iedereen die naar het gebouw kijkt, weet, dat zijn de kenmerken waarmee dat huis werd gebouwd. Genade, genade. Ik denk, als wij dan terugkijken nu al, en kijken wat er zo al in de tijd dat de gemeente op aarde was, voor moois werd gebouwd, eruit kwam dat je altijd zegt, Heer, het was genade. Nou, straks zullen we na de opname bij de rechterstoel van Christus openbaar worden. En dan zullen we naar ons leven terugkijken zoals de Heer dat heeft gezien. En dan zullen we mooier dan ooit tevoren merken, het was genade, Heer. Het was genade. Wat hebt u veel met ons te doen gehad om ons daaruit te laten komen. Dank u wel, Heer. En als we voor die rechterstoel staan, dan zal onze dank en onze aanbidding voor hem alleen maar groter worden. Maar als we nu al die olie laten stromen, dan is dat beseffen nu al dat alles wat wij doen pure genade is. En diegenen die zo in het leven staan als gelovigen, die pik je daar gelijk uit. Als je met hen spreekt, dan komt dat besef van genade er altijd uit. Die zullen nooit naar zijn schoenen gaan lopen. Die zullen ook nooit helemaal in de put gaan zitten. Die gaan gewoon rustig hun gang. In het besef van, het is genade dat we hier zijn. Het is genade dat de Heer ons de dingen te doen geeft die wij op onze weg vinden. Het woord van de Heer kwam tot mij. De handen van Zerubabel, vers 9, hebben dit huis gegrondvest. Zij zullen het ook voltooien. Met andere woorden, Zacharia, Zerubabel en Jozua samen, die zijn begonnen. Maar deze die begonnen zijn, die gaan ook gewoon door. Zoals Paulus schrijft in Filippi 1, dat hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot het einde toe. Dat is de Nieuwtestamentische variant wat Zacharia hier ziet in dit visioen. Wat hij begonnen is, gaat hij ook voltooien. En hij is met elk van ons een goed werk begonnen. Toen wij daar voor het eerst kwamen bij het kruis van de Heer Jezus. Een goed begin. En daarna gaat hij door zijn geest ons leiden om altijd weer verder te mogen gaan. In het bouwen van het huis. Wat uitmondt in die gevelsteen. Genade, genade. En hoe doe je dat? Vers 10, want wie veracht de dag van de kleine dingen? Ja, soms dan heb je zo'n heimwee naar de tijd van Handelingen. Dat je denkt, ja, 3000 op één dag kwamen tot geloof. Nou, Heer, mag dat nog een keertje gebeuren? Nee. Toen waren het de grote dingen. Of van de tijd van het Revij, 200 jaar geleden. Er was ook zo'n opwekking wereldwijd. Dat je denkt, wat een evangelisatiecampagne, zeg. Er kwamen er honderden tot geloof per dag. Geweldig. En misschien gebeurt het nog wel eens ergens. Met algemeen leven wij in een dag van de kleine dingen. Het wordt hier als een vraag neergezet. Maar eigenlijk betekent dat gewoon een vaststelling. Niemand veracht de dag van de kleine dingen. Ook al doe je dingen voor de Heer, ook al komt die olie in je leven waardoor je dingen doet voor de Heer die maar heel klein zijn, die misschien niemand ziet. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor de genade die u gaf om ook dat kleine te doen. door een zieke te bezoeken, door een bemoedigend woord met iemand te spreken, door iemand op de Heer Jezus te wijzen, enzovoort, enzovoort. We kunnen zoveel opbouwen. En elk klein steentje, wat misschien verdwijnt in dat hele grote gebouw, is toch iets waarvan je denkt, Heer, dank u wel daarvoor. Ook de kleine dingen, daar ben ik u dankbaar voor. Terwijl die zeven blij zijn, vervolgt vers 10, als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Wat is dat tinnen gewicht? Of het paslood, zoals het in sommige vertalingen staat. Nou, daar heb je dat, hè, dat wat in de bouw vroeger heel goed gebruikt werd. Het paslood om een muur helemaal recht te bouwen. En dat je geen scheve muren gaat krijgen. Het paslood in onze hand is altijd de vraag, Heer, ik wil iets doen, maar ik wil het recht maken. Ik wil het zo maken dat het niet te veel naar links of te veel naar rechts overhelt, maar dat het recht staat. Heer, ik wil bouwen zoals u gebouwd zou hebben. Hoe zou u het gedaan hebben? Je komt voor een taak te staan die misschien niet altijd even makkelijk is, en dan pak je dat paslood. En daarmee ga je je handen vouwen. En dan vraag je, Heer, ik wil niet scheef gaan. Nog links, nog rechts, maar ik wil recht, een rechte muur bouwen. Wilt u mij daarmee helpen? En dan zijn die zeven blij. En wie zijn die zeven? Zegt vers 10. Die zeven zijn de ogen van de Heer die over de hele aarde trekken. In hoofdstuk 1 kwam je ze tegen. U moet dat voor uzelf maar eens even lezen in hoofdstuk 1. In vers 10, toen antwoordde de man die tussen de mirten stond, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land door te gaan. En zij antwoordde de engel van de Heer die tussen de mirten stond en zeiden, we zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit stil en is er. Zit neer en is stil. De ogen van de Heer gaan door het land. Zoals de ogen van de Heer nu gaan onder de gelovigen. En als het resultaat van die rondgang is, Heer, ze zitten allemaal neer en ze zijn stil, dan kom je weer bij die slaapzaal uit, waar het allemaal heerlijk rustig is. Iedereen ligt lekker te maffen. Heerlijk stil, heerlijk rustig. Dat is niet de bedoeling, zegt Zacharia. Wakker worden en oog krijgen voor die kandelaar en zorgen dat jij, als dat lichtje ook gaat schijnen, je hebt 7 dagen, 7 keer die toevoer van de olie gegarandeerd in je leven. Ga daarmee aan de gang, ook in de komende week. De laatste vraag van Zacharia in dit visioen is over die 2 olijftakken. Wat betekenen die 2 olijftakken, die takken die door de gouden buisjes, gouden olie uit zich laten weglopen? Antwoord is, dit zijn de 2 gezalfden die bij de Heere van de hele aarde staan. De 2 gezalfden, Jozua en Zerubabel. Jozua, de hoge priester. Zerubabel, in de lijn van de zonen van David, de koning. In die tijd, de priester, de koning. U komt Zerubabel tegen in Matthäus 1, het geslachtsregister van de Heer Jezus, als een nakomeling van David. Die 2 kanten. Die komen er helemaal uit bij de Heer Jezus. Hij zal straks, als hij terugkomt, de koning, priester zijn op zijn troon. En wij, als die Heilige Geest zijn werk gaat doen, als die kan stromen in onze levens, welke 2 kenmerken komen daar dan uit? Priester, koning. Als priesters brengen wij God de lof en de eer. Als koningen gedragen wij ons als op een koninklijke manier. Zoals Abraham daar leefde in het beloofde land. En de zonen van Het, toen hij daar een graf wilde kopen, tegen hem zeiden, u leeft hier bij ons als een vorst Gods. Zij konden aan Abraham zien dat hij iemand was die op een koninklijke manier in het leven stond. En hoe was dat? Hij leefde in een tent, maar hij leefde wel op een vorstelijke manier. Iedereen kon aan hem zien, die man heeft een altaar, die man leeft dicht bij zijn God. Maar hij hoort hier eigenlijk niet. Als dat kenmerk bij u ook gaat komen de komende week, dat we zichtbaar worden als mensen met een altaar, als mensen die hier eigenlijk op doorreis zijn, namelijk naar onze eindbestemming, dat we die hebben nog niet hebben gevonden nu, dan komen die twee kenmerken ook bij ons eruit. Priester, koning. Die twee, die staan hier. En zo ziet Zacharia zich, die dat visioen voor zich. En als die vraag dan komt, Heere, wat mag ik de komende weken gaan doen? Hoe wilt u mij hier hebben, de komende weken? Wat mag ik de dagen die gaan komen, totdat u komt, nog voor u betekenen? Dan zegt de Heer, twee kenmerken. Laat die olie maar stromen. En dan komt het eruit. Priester, koning. Geef de Heer ons heel veel genade om dat te geven aan hem. Elke dag opnieuw. De lof die hem toekomt. En de zegen die dat met zich meebrengt voor onze omgeving. Amen.